onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 45, daarvan de eerste drie versen. Psalm 45, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
schriftlezing voor deze nieuwjaarsmorgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën, daarvan het eerste hoofdstuk. De vooraf, de heilige weddesheren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, het eerste hoofdstuk. Een God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, en welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, en zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom den eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij: Wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid de scepter, uw koninkrijks is een rechte scepter. En gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en de ongerechtigheid gehaat. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uw handen. Den dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Tot welke de der engelen heeft hij ooit gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, om dergene wil die de zaligheid beërven? Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij mochten nog weer in gezondheid ontwaken op deze nieuwjaarsmorgen. Het mocht ons eens een wonder zijn, Heere, dat Gij nog niet met ons gedaan hebt wat wij waardig zijn, maar dat Uw verdraagzaamheid en Uw langmoedigheid elke morgen weer nieuw zijn. En mocht dat ook zo ervaren worden, Heere, want de tong is gewillig om deze zaken uit te spreken. Maar als Gij een nieuwe morgen in ons leven maakt in Christus, dan zijn we, net als de bruid, vervuld met heilbespiegelingen om het lied van deze koning te bezingen. O Heere, mochten we daar ook deze morgen van vervuld worden, ja, vervul ons daar alle dagen mee. Want Christus is het alleen maar waard om geloofd, geliefd en geprezen te worden. En ja, dat betaamt alle mensen. O Heere, dat wij ook op deze morgen Uw heil zouden zien door het geloof, ons openbaard door woord en geest. Heere, mocht daartoe de prediking nog dienen, want Gij hebt de dwaasheid der prediking ingesteld om diegene zalig te maken die geloven. O Heere, dat Gij ook deze morgen de prediking doet uit, zal uitdoen gaan door al Uw gane getrouwe knechten. Want Heere, dat woord zal toch niet ledig wederkeren, het zal toch doen wat U behaagt. Het hebt Gij zelf beloofd. En dat er nog ook deze dag, op deze nieuwjaarsdag, nieuw geboren kinderen zouden mogen geboren worden. In dat koninkrijk der hemelen, in dat koninkrijk Gods. O Heere, want Gij haast U naar het einde, Gij staat gereed om weder te komen. Ik kom haastiglijk. O Heere, mochten we dan ook haast maken om in een goede betrekking, in een vredesbetrekking, in een verzoende betrekking met U te staan door de dood en de kruisverdiensten van Christus. O lieve Heere, mocht Gij Uzelf verhogen, want wij zijn mensen en mensen zijn geen eerwaardig. Maar Gij zijt zo alle eerwaardig die ook Uw Zoon op het hoogst verheerlijkt heeft. Die ere Gods, Heere, die wij zo laten liggen op de straten van Askelon. Die wij zo laten liggen in ons persoonlijk leven. Die wij zo laten liggen in het kerkelijk leven. O Heere, die wij zo laten liggen in het politieke leven. Wij hebben U op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Maar Heere, Gij hebt Uw volk een zaligheid beloofd. Gij hebt de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met U. En dat wordt wel zo'n eeuwig wonder in het leven van Uw kinderen. En dat zij zo vele stappen bezijden de weg zetten en nochtans die weg bereid blijft, een gebaande weg blijft waarop geen dwaas zal dwalen en waarop niemand zijn voet aan een steen zal stoten, o Heer, omdat die weg, omdat U het zelf bent. Mocht Gij Uzelf dan openbaren en verklaren door woord en geest, Heere, dat Uw jaren niet zullen ophouden, want Gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En mochten we dat koningslied in ons hart vervuld zien, ja, mocht Gij ons door Uw geest leiden in alle waarheid. O Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de dieren in het veld met deze sneeuwstorm. O Heere, mocht Gij ze nog beschutten. Want wij hebben de dierenwereld in de zondeval meegesleept. De dieren hebben niet gezondigd, wij hebben gezondigd. Maar mocht Gij naar Uw belofte scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. O lieve Heere, gedenk de zieken, de zoveel leed en beproefden. Heere, Gij weet ook voor ons, zoals wij hier bij elkander zitten, wat we nodig hebben. O, ontneem ons wat we moeten missen en schenk ons wat we niet kunnen missen. Voor tijd en eeuwigheid beide, dat we het zouden zoeken. En niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Voordat we overgaan tot de prediking, gemeente, zullen we eerst zingen uit Psalm 102, daar vinden versen 14 en 15. Psalm 102, de versen 14 en 15. Morgen kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk in Hebreeën 1, daarvan de verzen 10 tot en met 12. waar we nogmaals lezen. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uwer handen, dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij, zij dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden tot zover. De schriftlezing. Geliefden, op deze nieuwjaarsmorgen wensen wij elkander veel heil en zegen toe. Maar Gods oude volk, die zei wel eens tegen elkaar, ik wens je veel beproevingen en verdrukkingen toe, opdat de uitkomst en de genade in Christus verheerlijkt worden. En met de hulp des Heren wensen we stil te staan bij de vergankelijkheid van deze wereld, met alles wat erin beweegt en leeft, maar daartegenover de onvergankelijkheid en de onveranderlijkheid van God, van Gods Zoon en zijn verhevenheid boven de engelen. Geliefden, sinds God de aarde geschapen heeft, zijn de eeuwen voorbijgevlogen. En sinds de zondeval weten wij dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Alle beste nieuwjaarswensen ten spijt. Alleen Gods volk is een gelukkig volk, want zij alleen hebben toekomst, omdat zij delen in de toekomst van de Heer Jezus. En gelijk de apostel Petrus betuigt, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Dus Gods woord is niet alleen een bekendmaking van de heilsfeiten, niet alleen een weergave van de heilshistorie, geliefden, maar Gods woord is ook een levend en krachtig woord, waardoor wij worden wedergeboren als de Geest God zijn adem in onze ziel blaast. En Elihu, de vriend van Job, die getuigt daarvan in het bijzijn van Job: de Geest Gods heeft mij levend gemaakt. De Geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. En in het licht van deze ondergaande wereld, geliefde, een wereld waarin we geen enkel houvast hebben, omdat alles aan de vergankelijkheid onderworpen is, worden wij hedenmorgen bepaald bij de onvergankelijke toekomst van de Heer Jezus Christus en de noodzakelijkheid om in zijn toekomst te delen. En in de aanhef van de Hebreeënbrief wijst Paulus op het feit dat God in de oude bedeling tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, maar dat hij in de nieuwe bedeling, dus in het einde der tijden, tot ons spreekt door de Zoon, met name tot zijn apostelen die als herauten van Christus het Nieuwe Testament hebben geschreven om al de volken te onderwijzen en te leren alles wat Christus hen geboden had. Christus is door God gesteld als erfgenaam van alles. Christus is het begin der schepping God, want door hem zijn alle dingen geschapen, en die in de hemel en die op de aarde zijn, de zienlijk en de onzienlijk. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus geliefde, buiten God is er geen bestaan. Buiten God kan de aarde niet eens bestaan. En de mensen die daarop wonen. En de schepping wordt niet alleen aan de God de Vader toegeschreven, maar ook aan de Zoon. Door welke, staat er, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. God heeft de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk zijner handen. Maar geliefde, wij hebben de schepping door onze val in Adam aan de verwoesting overgegeven. En we hebben niet alleen onze eigen zielen verwoest, maar ook de schepping met alles wat erin beweegt en leeft. Die hebben wij door onze diepe val meegesleurd ten verderven. En deze wereld kan niet meer hersteld worden, Want die is definitief aan de verwoesting overgegeven door onze zonde. De zielen kunnen wederbaard worden van mensen. Maar de dierenwereld, de schepping, die gaat ten gronde. En ook ons aardse leven is vergankelijk geworden door onze diepe val in Adam. En geliefde, als we van de vergankelijkheid van alle dingen, de vergankelijkheid van het leven, een diepe indruk hadden, dan zouden we geen rust meer hebben voor het hol van onze voet. Immers, we dragen alle een onsterfelijke ziel in ons om, die alleen gered kan worden door het onvergankelijke leven in Christus. Ja, wij waren beelddragers God in het paradijs, maar we zijn uit het beeld Gods gevallen door moedwillige ongehoorzaamheid en we zijn de duivel toegevallen. En het beeld Gods hoeft niet hersteld te worden. Het beeld Gods is niet geschonden, geliefde. Want dat is onveranderlijk gebleven, omdat God onveranderlijk is. Wij moeten in het beeld Gods hersteld worden, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. En geliefde, Paulus wijst de enige weg ter ontkoming aan om weer in een verzoende betrekking met God te komen, namelijk door de Zoon. Welke God gesteld heeft als het afschijnsel zijner heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Mijn geliefde, Christus heeft zich gewillig borg gesteld om de zonde der wereld op zich te nemen door zichzelf over te geven. Christus heeft zichzelf eraan gegeven, moet eens over nadenken, tot de dood des kruises. En de reinigmaking onze zonde heeft Christus door zichzelf teweeg gebracht, hè? Door zijn bloed te storten en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En mochten we ons reeds tot die velen rekenen, geliefde, op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. En wat dit jaar ons brengen zal, weten we niet. Maar wat we wel weten op grond van Gods woord, is dat deze wereld ten einde loopt. Deze wereld heeft geen toekomst, geliefde. Jonge mensen in ons midden, ik wil jullie niet ontmoedigen. Maar in deze wereld kun je geen toekomst opbouwen. Zoals een mens van nature denkt te kunnen. De geest tijdens de torenbouw van Babel, die is nog springlevend, geliefde. Dat zie je in de politiek. Hè? Nederland danst mee om het gouden kalf dat Euro-Babel heet, inclusief de SGP. Hè? Men schaamt zich nergens meer voor. En in de kerken heerst ook die geest, want elke kerkelijke denominatie heeft zijn Babeltorens en zijn sectarische zuiltjes, waarachter de tuchtloze ongerechtigheid schuilgaat, geen kerk uitgezonderd. En sommige predikanten preken nog waarheid, en enkele preken min of meer nog de zuivere bevindelijke waarheid, maar de kerken als zodanig zijn verdemocratiseerd en verrationaliseerd, waarin de kroonrechten van Christus vertrapt liggen. Maar geliefde, nou gaat het hier over in dit hoofdstuk: wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. En die de Vader niet eert, die zullen licht geacht worden. De Heere zegt in zijn woord: die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Dat is de kerkelijke toestand van vandaag: die mij versmaden. En ook het huidige korps predikanten neemt het niet op voor de ere Gods. En ook zij zullen licht geacht worden. Christus is koning van de kosmos. En van hem heeft de Vader gezegd: gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En toen de Vader zijn Zoon naar de wereld gezonden heeft, geliefde, toen hebben de engelen het ere Gods gezongen en hem aanbeden. Want Christus is veel uitnemender dan de engelen. En al wat adem heeft, moet hem eren. Ja. De engelen zijn Gods gedienstige geest, hè? Zijn dienaars een vlam vuur, staat er hier in het woord. En de engelen zijn gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. En de engelendienst, ja, die wordt niet meer geacht en gekend. Hè? De mens is zelf De mens meent zelf een engel te zijn, God even gelijk. Maar geliefde, toch bedient God zich nog steeds van de engelen. En ik heb hun beschermende dienst meer dan eens ervaren. Ja. We waren eens een keer op zendingsreis in de States. En ergens in het zuiden, midden in de nacht, werden we plotseling overvallen door een hagelstorm. En er vielen hagelstenen naar beneden, zo groot als golfballen. En ik vreesde elk moment dat de hagelstenen dwars door de voorruit kwamen en dwars door het dak. En ik was er ook zeker van dat de hele auto geperforeerd moest wezen. Maar toen het daglicht aanbrak, geliefde, en we de auto bekeken, konden we tot onze verwondering geen schrammetje op het plaatwerk ontdekken. Terwijl we andere auto's gezien hebben die geheel geperforeerd en beschadigd waren. En ik kreeg in de dadelijkheid te geloven dat er een engel met zijn vleugelen de auto had beschermd. Ons had beschermd. Ik kan nog veel meer vertellen. Maar wat ik wil zeggen is dat engelen nog steeds gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden ten dienste van Gods volk in gevaren. Maar engelen zijn ook schepselen en we mogen hen niet vereren. Hè? Want dan onteren we Christus. We hebben gisteren gezien dat Johannes neerviel voor die engel. Maar die engel zeide: hè, ik wens dat gij dat niet doet, want ik ben uw medebroeder. Ja. Engelen zijn ook schepselen. Hè? Engelen mogen dan een vlam vuur zijn, maar van Christus wordt gezegd: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Ja, dan zeggen ze wel eens dat God met een kromme stok een rechte slag geeft. Maar hier staat: de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. God houdt er geen kromme stokken op na. Daar geloof ik niks van. En God handelt door recht. En van die scepter heeft Biliam al geprofeteerd. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth verstoren. Ja, en we hebben het opgezongen, hè. Uit Psalm 45, het koningslied. Van deze scepter, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Hè? De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. En we kunnen dus zien dat Paulus heeft het eerste gedeelte van de Hebreeënbrief heeft hij ontleend in Psalm 45. Want in deze psalm wordt de heerlijkheid van Christus bezongen. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft uw God gezegend in eeuwigheid. Ja, en deze koning, geliefde, waarvan de psalmist zingt in Psalm 45, heeft meer pijlen op zijn boog dan één. Zijn pijlen zijn scherpe pijlen. Volken zullen onder hem vallen. De natieën mogen zich opmaken. De koningen, de presidenten, die mogen zich opmaken om de wereldmacht te grijpen. Maar geliefde, het heeft geen enkele zin. Want zijn pijlen zijn scherpe pijlen. Volken zullen onder hem vallen. En zijn pijlen treffen in het hart van koningsvijanden. En dat is ook geestelijk, hè, onder de rechte predie. Want we zijn allemaal vijanden van Christus, van nature. Dan hoeven we niet naar een ander te kijken. Maar onder de rechte prediking wordt de boog van Christus gespannen en de pijlen afgeschoten om het hart van koningsvijanden te treffen. Hè, zodat ze uitgeroepen: ik ben gewond, voer me uit het leven. Mijn geliefde, wat is het dan stil geworden op het kerkelijk erf? Hè? Waar hoor je nog dat er een ziel gered is geworden in en uit het vonnis der wet? Waar hoor je dat nou nog? Ik zeg niet meer dat de Heere niet werkt, doordat zij mij nooit horen zeggen. Mijn geliefde, je moet er goed aan denken. Als de Heere zegt, gaat uit in de heggen en de stegen, dat hij dan de kerken voorbij gaat. Omdat de kinderen des koninkrijks geen acht geven op deze grote zaligheid. En dan stuurt de Heere zijn knechten naar de heggen en stegen der wereld. Dat is nou in de gang. Ik wil kerkje spelen. De Heere werkt niet op allerlei manieren, zoals men in onze dagen beweert. Geloof er niks van. Het is enerlei weg en enerlei gang. De omstandigheden kunnen verschillen, maar God bekeert al zijn kinderen door de weg van het recht. Zion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. Dus geliefde, vergeving der zonde, dat gaat altijd gepaard met gewillige strafaanvaarding. Hè? Want God zal zich een gewillig volk overhouden in de dag van zijn heerkracht. En mensen, wat zal het je toch eeuwig tegenvallen als je meent dat God tevreden zal zijn met een traantje, met een gemoedsaandoening. Met een waarachtige bekering is niet zonder gevoel, integendeel. Maar je komt er niet door een sentimentele gemoedsgesteldheid. Sentiment is het gevaarlijkste in de godsdienst. Zal ik je dat eens vertellen? Sentiment is het gevaarlijkste in de godsdienst. En er zijn wat predikers die op het gevoel van de mens werken. Ja. Maar geliefde, gevoel maakt een ziel niet vrij, hoor. Nee, zelfs de liefde maakt een ziel niet vrij. De waarheid zal u vrijmaken. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult ge waarlijk vrij zijn. En al Gods kinderen, die worden persoonlijk door Christus verlost op zijn spreken. Ja. Dan hebben ze de strop van zelfveroordeling om de hals. Dan sta je op het schavot. Want gij hebt rechtvaardigheid lief gehad. En ongerechtigheid heb gij gehaat. En daarom heeft u, o God, u gezalfd met olie der vreugde boven u medegenoten. Christus heeft het recht Gods liever gehad dan zijn eigen leven. Ja. Christus is de gezalfde des vaders en de vader getuigt van de zoon. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mij welbehagen heb, hoort hem. En de zoon getuigt van zichzelf. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Hè, dat ziet op zijn eeuwigheid. En de vader geliefde heeft al het oordeel de zoon gegeven. Hè. Zijn koninkrijk is een eeuwigdurend koninkrijk. En deze wereld zal als een kleed verouderen. Ja, de profeet van de oude dag. Die zegt, heft u lieder ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal als rook verdwijnen. Ja. En de aarde zal als een kleed verouderen. En haar inwoners zullen van gelijke sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, zegt de Heer. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. En in het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief heeft Paulus door de inspiratie des geestes, die heeft hij ook ontleend aan Psalm 102. Hè? Psalm 45 en Psalm 102, die horen bij elkaar. En Hebreeën 1, hè? Dus drie Hebreeën 1, Psalm 45 en Psalm 102, dat is een eenheid. Hè? Gij hebt voormaals de aarde gerond, zegt de psalmist in Psalm 102. En de hemelen zijn het werk uwer handen. Hè, en die zullen vergaan. En dat vind je ook terug hier in Hebreeën 1. Hè. Die zullen vergaan. Maar gij zult staande blijven. En zij zullen alle als een kleed verouderen. Ze zullen veranderen als een gewaad. Hè, maar zij zullen veranderd zijn. En dat vinden we ook in de woorden van onze teksten. En gij, Heere, gij hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen, maar dezelfde zullen vergaan. Maar gij blijft altijd en zij zullen als een kleed verouderen. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Ja, komt geheel overeen hè, met Psalm 102. Gods woord is nooit met elkaar in tegenspraak. Hè? Elk schriftgedeelte is een bevestiging van het andere. Hè? De schrift verklaart zichzelf. Maar de schepping is gedoemd om te vallen, om te vergaan. Hè? Maar God zal staande blijven. Hè? Hij is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En zijn heerschappij verduurt de eeuwigheid. En geliefde, dat mogen we ons wel aantrekken. Hè? Want... Hè? Ja, deze wereld zal vergaan, hè? Maar weet je wat de mens van nature denkt? Zal mijn tijd wel uitdienen. Maar geliefde, dan maak je wel de grootste vergissing van je leven. Hè? Petrus zegt, terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Dat was nou de toekomst van de kerk, hè? Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Ja, dus die mensen krijgen nog haast ook, hè? Ja, net als de herders in Efrata's velden, waarvan geschreven staat, en zij kwamen met haast, hè? Haastende tot de toekomst van de dag Gods. Maar die haast, geliefde, dat is geen haast vanwege een achtervolgende bloedwreker. Nee, het is een haast vanwege de dringende liefde van Christus. Want die haast die gaat met een verwachting gepaard. En we hebben het gezien. Ja, bij de herders in Efrata's velden, ze kwamen met haast. Dat was geen haast uit vrezen. Ze waren niet op de vlucht. Nee. Ze waren op weg om dat kinderke Jezus te aanbidden. Ze waren vol van verwachting. Ja. Maar daar hadden ze ook een grond voor. Hè. Ja, de verwachting. God had hun middels de engelen geopenbaard. De geboorte van het kind Jezus. Ja. En toen had de Heilige Geest die zaak aan hen toegepast tot wedergeboorte. En als je wedergeboren bent, dan kom je in verwachting. U zegt, ziet u wel dat we moeten verwachten en niet afwachten? Ja, verwachten. Maar geliefde, de zaligmakende verwachting is gegrond op Gods belofte, die in Christus ja en amen zijn. Hè? Want Petrus zegt, maar wij verwachten naar zijn belofte. Hè? Vertrouwen en verwachten zijn vruchten van het geloof. En het geloof is gegrond op Gods belofte, die persoonlijk door Christus aan de ziel zijn vermaakt, toegepast. Tegenwoordig doen ze een greep in Gods woord en dan zeggen ze, we moeten ons aan de belofte vastklampen. Nou, doe je best. Het zou je niks baten, mensen. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Dat had de Heer in hem persoonlijk gezegd, persoonlijk toegepast. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Persoonlijk. Aan elk van de discipelen persoonlijk. Christus had zijn discipelen persoonlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd, waarop gerechtigheid wonen zal. De beloften God zijn niet algemeen. Persoonlijk. En de belofte, dan zal ik nog eens wat zeggen. Dan hebben ze het over geloof en belofte. Maar het geloof maakt de belofte niet, hoor. Nee. De belofte in de toepassing maken het geloof. Moet je nooit meer vergeten. Niet het geloof is eerst, God is eerst. Want hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat is ook zo in het werk der toepassing. Ja, dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is alleen beloofd aan erfgenamen. Zij dat nou eens onthouden, geliefde? Het evangelie is niet algemeen. Het gaat wel algemeen uit. Ja. Maar de toepassing is particulier. En altijd en uitsluitend voor verloren zondaren. En nooit anders. God die strooit niet met zijn genade. Nee. Want hij zegt, ik heb u gekocht met de duurste prijs van mijn bloed. Genade is niet gratis, het is onbetaalbaar. En daarom kan je het voor niks krijgen. Moet je ook onthouden. Gods kinderen zijn erfgenamen des hemels. Hè? Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En hun, dat zijn alleen de erfgenamen van de belofte. Ja, dat is ook zo met de doop. Je hebt veel doopskinderen, verbondskinderen. Maar er is maar een deel erfgenaam. Ja, hoe word je nou erfgenaam? Nou, erfgenaam kun je niet worden. Daar ben je of daar ben je niet. En zijn kinderen des verbonds. Maar onder die kinderen des verbonds bevinden zich de erfgenamen des verbonds. Erfgenaam ben je krachtens uitverkiezing. Dus u zegt, ik kan niks aan mijn zaligheid doen. Nee, gelukkig niet. Nee. Dus ik ben gedoemd om verloren te gaan. Ja. Ja. God heeft de ganse wereld verdoemelijk gesteld voor God. Dus we zijn gedoemd om verloren te gaan. Ja, daar hebben we voor gekozen. Paradijs. Ja. En daarom is het een eeuwig wonder, geliefde. Als God je tegenkomt. Ik sprak gisteren nog met een vrouw. Ja, ik zeg, mens, ik zeg, ja, die had, ja, ze zegt, ik pit er altijd voor. Hoor. Ik zeg, ja. Maar is het wel eens buiten hoop geweest, mens? Ik zeg, mens mocht gearresteerd worden. Want er gaat plankgas, met al zijn bidden en danken, gaat die plankgas op de brede weg des verderfs ten verderven. Mens mocht gearresteerd worden. Ja, vroeger hoorde je daar wel van, hè. Ik zeg niet dat de Heer het nou niet doet. Nee, maar het is zo spaarzamelijk, geliefde. Tenminste in de westerse, in onze westerse christelijke samenleving. Ik geloof zeker dat God een krachtig werk doet. In China of in Noord-Korea of whatever. Dat zijn huis moet vol worden. Maar erfgenaam ben je kracht als de verkiezing. Hè? Dat weet je niet voor je bekering, man. Daar heeft de mens ook niks mee te maken. Hè? Mens heeft te maken met de wil des bevels van God. Hè? Bekeert u en gelooft het evangelie. Wij kunnen niet werken met de wil, met de verborgen raad Gods. Hè? Met de wil des besluits van God. Maar erfgenaam ben je krachtigste de verkiezing. Laat dat staan. De Heer kan wel zijn raad openbaren. Hè? En dat gebeurt in de vrije rechtvaardigmaking des zonders voor God. Hè? Dan ontvangt de ziel de vrijspraak als vrucht van de verkiezing en op grond van de verdiensten van Christus. Dan weet je dat je een erfgenaam bent.
Ja.
En als Christus, ja, Christus is de spiegel van de verkiezing. Hè? Maar hij is niet alleen de spiegel der verkiezing. Hij is ook het afschijnsel zijn er heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijn er zelfstandigheid. Christus is het beeld Gods. En in Christus worden we hersteld in het beeld Gods door herschepping. Door herschepping worden we nieuwe schepselen in Christus. En geliefde, in die nieuwe aarde en in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, we wonen alleen maar nieuwe schepselen. Hoor je het ook? Herboren. Onsterfelijk. Ja, ook onsterfelijk. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Anders zijn we niet geschikt voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Straks als God hemel en aarde zal oprollen als een doek. Zoals Paulus hier in die eerste brief van Hebreeën zegt in onze tekstwoorden. Oprollen als een doek. Dan zal God de schepping herscheppen. Hè? Dan zal het begin der schepping Gods het eeuwige einde zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Herscheppen, dat is niet veranderen. Herscheppen, dat is uit niets iets maken. Zo zijn we geschapen. Hè? Ja, mens die... En die vrouw die ik gisteren sprak, die was al 83 jaar. Ja. Leeftijd der zeer sterke bereid. En ze zegt, ik ben nog onbekeerd. Ik zeg, ja mens, hoe kun je het zo makkelijk zeggen? En mensen zeggen nog zo makkelijk, ik ben onbekeerd. En dan gaat met dezelfde gang en met dezelfde racetrein gaat hij over de brede weg des verderfs. Ja, ja. En wuift hij met zijn vlag, ik ben nog onbekeerd. Mens. Maar Gods jaren zullen niet verouderen. Voor God is er geen begin en geen einde. Voor God is er geen tijd. Bij hem zijn 1000 jaren als 1 dag. En 1 dag is 1000 jaren. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Als hij voorbij gegaan is. Als een nachtwaak. Een geliefde, God is nooit begonnen God te worden. Hè? Aan hem is geen begin. God heeft geen oorsprong van bestaan. Want hij is van eeuwigheid en tot eeuwigheid is hij God. Ja. We hebben het pas net opgelezen. Hè? Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Ja, over het 1000-jarig rijk is al veel gespeculeerd. En niemand weet precies welke invulling dat zal krijgen, hoewel Gods woord er wel het een en ander over openbaart. Maar op grond van Gods woord geloof ik niet dat het 1000-jarig rijk een aards koninkrijk, dat met het 1000-jarig rijk een aards koninkrijk bedoeld wordt. Hè, waarin Christus als koning zal heersen, daar loopt niks van. Christus zegt uitdrukkelijk dat zijn rijk niet is van deze wereld. Een 1000-jarig rijk zal wel een bloeitijd voor de kerk op aarde betekenen, maar dat zal beslist geen koninkrijk zijn met uiterlijk gelaat. Christus zei tegen de fariseeën, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Het koninkrijk Gods heeft Christus dikwijls gepredikt aan de hand van gelijkenissen, de gelijkenissen zeg maar, van de 10 maagden, een spreekboekdelen. Het koninkrijk Gods is een geestelijk koninkrijk dat in het hart wordt opgericht. Dat zijn geen paleizen en residenties met lakaien en noem maar op. Er wordt veel te vleeselijk gedacht en geschreven over het 1000-jarig rijk. Gods koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En hoewel Christus alle macht heeft in hemel en op aarde, heeft hij zijn residentie niet in paleizen, maar in de stad mensenziel. Christus is ook niet in een paleis geboren. En heeft niet als een prins geleefd, maar wil in de harten van arme, verloren bedelaars geboren worden. En hun God zijn. Ja, de apostel Johannes, die schrijft er ook over. Volg des Heren, nu zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Ja, maar wij weten, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Hè? Want wij, dan zullen we hem zien gelijk die is. Ja, voor Gods volk geldt, gij zult de koning zien in zijn schoonheid en uw ogen zullen nooit meer terugzien. Hè? En geliefde, de jaren vliegen heen en ons leven is als een schaduw die ras verdwijnt, maar Christus is gisteren en heden dezelfde. Zijn jaren zullen niet ophouden, nog verouderen. Een geliefde, kom tot zijn heiligdom. Hè? Christus zegt, ga door de enge poort. Hè? Want wijd is de poort die tot het verderf leidt. Maar eng is de poort die ten leven leidt. En weinigen zijn het die dezelfde zullen vinden. We zullen allemaal de eeuwigheid doorbrengen. Hè? Maar wat zal onze eeuwige bestemming zijn? Daar worden we op deze nieuwjaarsdag bij bepaald. Er zijn slechts 2 bestemmingen. De hemel waar God is alles in en allen. Of de hel. Een plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Ja, er zijn altijd massa's hemelzoekers geliefden. Maar hemelzoekers zijn gelukszoekers. Hè? Nou, God zoekt geen gelukszoekers, maar erfwachters van de hel. Ja, het is altijd omgedraaid. Hè? Wat een mens denkt en wat een mens beweegt van nature, dat is nooit in het verlengde van Gods wil. Dat is altijd tegen. De mens is een gelukszoeker. Hè? Hij zoekt zijn geluk op deze vergane wereld. Deze wereld die ras zal vergaan. Maar God zoekt erfwachters van de hel. Hè? Ja, daar wist Hanna, de vrouw van Elkanen, waarvan als zij zegt, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet wederop komen. Nou geliefde, ook daarin zal Gods volk de voetstappen van Christus drukken. Hè? Niet in de mate zoals Christus ter helle is nedergedaald. Want Christus heeft dit borgtochtelijk gedaan om van hellelingen hemelingen te maken. Gods volk vindt Christus nooit aan de rand van de put waar ze in verkeren. Altijd op de bodem, onder zich. Ja. Want hij doet wederopkomen. Ja. En Christus, die heeft ook met zijn opstanding een eeuwige wadij aan zijn verdiensten gegeven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. En zijn jaren zullen niet verouderen, want hij is, ja, we hebben het pas overdacht, hè? Hij is ook de vader der eeuwigheid. Ja. En geliefd, als we dit nieuwe jaar met Christus beginnen, ja, dat klinkt Arminiaans, hè? Als Christus met ons dit nieuwe jaar ingaat, zo moeten we het zeggen, dan zal het einde vrede zijn, hè? We hebben hier geen blijvende stad. Maar er is een volk die zoekt de toekomende. Hè? Ja. Gods volk is vreemdeling op deze wereld. Hè? Ze zoeken een stad die fundamenten heeft. Want ja, alles zal als een kleed verouderen, hè, wat onder hun voeten bevindt. Alles zal. Ja, alles is aan de verdorvenheid. Aan de prijs gegeven. Als we dat nou altijd eens kunnen geloven, hè, volk des Heren, dat nieuwe Jeruzalem, hè, dat daar ons hart ligt en dat daar onze verwachting ligt en dat een Heer zijn volk daartoe trekt. Hè, als we dat nou altijd eens kunnen geloven, hè, dan hadden we het minder benauwd. Maar als de Heer eens een ogenblikje blijk geeft dat hij van je af weet, hè, dan... Ja, dan kun je er weer 40 dagen tegen. Want het is hier maar een meezeg der ellende. En Gods volk zit dikwijls in de eenzaamheid. Terwijl de godsdienst druk bezig is met organiseren om hun belangen veilig te stellen. Hè. Kerkelijk, politiek, noem maar op, persoonlijk. Mensen zijn altijd druk in de weer. Hè. Met zelfliefde, dat is de drijfveer om zijn belangen veilig te stellen. Hè. Ja, het is mij allemaal uit handen genomen. En ik voel me op het eiland Patmos helemaal niet zo eenzaam, tenminste, als de Heer erbij is. Beter eenzaam op Patmos met God, gemeenzaam, dan in een huis vol met bekommerde rijke jongelingen en reformatorische fariseeërs. Christus at met tollenaren en zondaren. En als je daarvan het voorwerp mag zijn, geliefde, dan gaan de doorsnee kerkmensen je haten, hè, dikwijls tot op de preeksel toe. Maar dat is niet erg, want het is ons voorzegd en het is ook de praktijk. Hè? Christus moest verworpen worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden en Gods volk en knechten zullen daarin ook zijn voetstappen drukken. Hè? Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Hè? De pelgrims naar de hemelstad zijn dus dikwijls eenzame reizigers. Hè? Hoewel ze wel eens een medereiziger ontmoeten. Hè? Die ook iets weet van het geheim van zalig worden. En daardoor recht. Ja, dan heb je gemeenschap met elkaar. Hè. Tegenwoordig willen ze alleen maar vrienden zijn als je wat uit te delen hebt. Maar die Emmausgangers die gingen allebei richting afgelopen. Dead end. Daar hadden ze gemeenschap met elkaar. Ja. En de zulke spreken dezelfde taal. He, sterven alle dagen, hebben soms de heftigste bestrijdingen, he, want ze liggen meer bezijden de weg in de modder van hun adembestaan, dan dat ze op de weg voortgaan om de loopbaan te lopen die hun is voorgesteld, he, maar ze hebben wel de ware liefde en dat openbaart zich ook in de praktijk, he, het meest bij de huisgenoten des geloofs. En dat is altijd onder het kruis. He. Ja. Als Gods kinderen zich het kruis van zich afwerpen, zijn ze ongenaakbaar. Kun je niet mee wandelen. No. De ware liefde, die heeft niets van doen met de sentimentele godsdienst in onze dagen. Waar men elkaar naar de ogen kijkt en de eer van elkaar aanneemt. Nee, de ware liefde laat zich niet beetnemen. Hè, door degene... die met de liefde op de lippen de duivel een dienst willen bewijzen en de levende kerk het zwijgen op willen leggen. Dat hadden ze ook bij Johannes op Patmos wel gewild. De duivel zegt, ik zou jou je mond eens snoeren, want je getuigt mij te veel van Christus. Dus Johannes werd naar Patmos verbannen, maar wat de duivel ten kwade had bedacht, dat had God ten goede bedacht, hè? Want daar opent de Heer zijn mond. Of dan laat hij Johannes de visioenen zien, hè, de openbaring van Johannes, hè, wat de Heer allemaal persoonlijk tot hem sprak, moest hij opschrijven in een boek. En daar heb Johannes een zalige tijd gehad op dat eiland Patmos. Ja. Maar de ware pelgrimsgeliefden kunnen niet zo snel vooruit als het rechtopstaande christendom, hè, dat wel opziet naar de hemel, maar nog nooit de hel ingeleefd heeft. De ware pelgrims zijn voor hun waarneming dikwijls op weg naar de hel. Want als de Heer zijn aangezicht verbergt, krijgen ze niet zelden Saul op bezoek. En dan gaan bij mij de gordijnen dicht. En de deur op slot. Totdat Christus de schaduwen weer doet vlieden en door gesloten deuren komt en tot de ziel van vrede spreekt. Wij moeten de waardij leren kennen, volk van God, van de verdiensten van Christus. We moeten zijn waardij, ja, wat is nou waardij? De waarde, hè? De inhoud, de breedte, de diepte, de hoogte. Dat is met geen mond en met geen tong uit te drukken. Gods ware volk is een dwalend volk en ze kunnen zelf het roer niet recht houden. En soms mag de ene pelgrim de andere oprichten, hè? Maar dat is een zeldzaamheid hoor. Want eigen belang tiert ook welig onder Gods volk. Ja, het individualisme, dat is de doodsteek, hè, voor het geestelijke gemeenschapsleven. Ja. Er is wel Bijbels individualisme, oh ja. Als de Heer je persoonlijke roeping geeft, ja, dan moet je zelfs de broederen die je in de weg staan daarin, die moet je aan de kant schuiven. Zou je het onthouden? De Heere zegt tegen Petrus: heb gij mij liever dan deze? Er zijn knechten Gods die voor de kerk een weg moeten gaan die ze zelf met het verstand ook niet kunnen vatten. Maar God ziet altijd op zijn eigen eer. Tot de uitbreiding van zijn koninkrijk, dan verwekt hij soms. En we hebben het gezien in het verleden, hè, Huntington, Kolbrugge, dat zijn mannen gods die een extraordinaire weg gegaan hebben, omdat de kerken, die waren aan het oordeel overgegeven.
Ja.
Maar de Heer gaat door om zijn koninkrijk te bouwen. En dan gaat de Heer de kerken voorbij en dan verwekt die knechten, hè, die in zijn naam preken en profeteren, hè, opdat zijn huis vol worden. Ja, er zijn altijd wel broeders die door de voorzienigheid samengebracht worden. En als de zulke reizen, hè, ja, dan reizen ze niet zelden als de Emmausgangers. Ja, dat is richting country voor eeuwig afgelopen. En die twee broeders reisden namelijk op een doodlopende weg, hè, richting Dead End. En maar ze konden elkaar wel verstaan. Maar ze konden elkaar niet helpen. Nee. Maar ze konden elkaar wel verstaan. Ze waren in hun radeloosheid, waren ze elkaar nog tot een hand en een voet. Nou, dat kom je vandaag aan de dag. Ik zou het niet meer weten hoor. Nou. Nee, het is allemaal een opgaande. Ze willen allemaal een opgaande weg. Hè. Allemaal een opgaande weg. De een gaat voor dominee studeren. Ja. En de ander doet dit en dan, ja. Maar waar is Gods volk onder het kruis? Waar? Want die mensen, die Emmausgangers, ja, die hadden een helper nodig. Hè? Dan neem je niet zoveel praatjes meer. En een helper, dan hebben we een helper nodig. Waarvan we lezen dat hij zich aan hen bekend maakte als de opgestane levensvorst in de breking des broods. En hebt u dat ook, geliefde? Dat de wegen wel eens ophielden. Hè? Tegenwoordig kunnen ze, ja. Hebben ze altijd een weg. Kunnen altijd maar voort. Hè? Ja. Of kunt u uw pad altijd recht houden? Hè? Met mensen, ja, die kunnen altijd het padje recht houden. Ja, ze zijn het nooit kwijt. Hè? Nee. Maar ik word er niet jaloers op. Want ware pelgrimsgeliefden, die leven van het wonder, hè, van de opzoekende zondagsliefde van Christus. En met minder kunnen ze het niet doen. En weet je wat vrije genade is? Dan kent u een dag in uw leven dat de wegen ophielden en dat u verloren moest gaan naar recht. Dan houden de trekking op, dan houden de tranen op, dan houden de bemoedigingen op. Want dan moet u sterven en sterven is God ontmoeten. Kent u dat in uw leven? Of ben je ook al betoverd door die hardkraaier religie in onze dagen? Ben je er ook al door betoverd? Ja, dat zijn mensen die zeg maar zelf de ladder Jacobs beklimmen. Hè? We hebben het pas overdag, maar Jacob die lag plat op de grond voor God. Jacob klimde niet op die ladder. Ja, dat is zo'n laddergeloof. Hè? Dan klimmen de mensen zelf op en neer. Ja. Dat is de torenbouw van Babel geloof. Maar God zet een zonde die hij bekeren wil voor het recht en het recht moet zijn loop hebben. Dat is in de natuur ook zo, het recht moet zijn loop hebben. Nou, dat is geestelijk ook zo. Ja, de ware pelgrims weten bij ondervinding dat Sion door recht verlost wordt. Ja, het kan zijn dat u ondanks al uw ellende wel eens een keer met aangenaamheid hebt mogen kerken. Wel eens moed gaat uit het woord, wel eens opening gaat in het gebed. Wel eens hete tranen geschreid vanwege de zonde tegen een goeddoend God. Hè, maar de last der zonde blijft klagen. Hè, zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Ja, tegenwoordig noemt men dat al wedergeboorte. Maar die waarlijk van boven geboren zijn volgen Christus in de wedergeboorte. Hè, omdat ze met hem verenigd zijn door een waarzaligmakend geloof. Dus wedergeboorte valt samen met de vergeving der zonde. Hè? Want uit de wonden van Christus, daar vloeide bloed en water. Wedergeboorte, rechtvaardig maken. En alles wat eraan vooraf gaat, valt onder de algemene werkingen van Gods geest. Er bestaat geen zaligmakende ontdekking. Ik weet ook dat de oudvaders dat geleerd hebben, maar dat bestaat niet. Er bestaat geen zaligmakende ontdekking voor de kennis van Christus. De ontdekkende werking, dat hij de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, die vallen niet onder de zaligmakende werking. Nee. Nou weet je wat wel een ding is? Een huichelaar die wordt nooit getrokken door de Vader. Nee. Nee, dat is wel het verschil. Er zit wel een verschil. Er is wel een verschil. In de trekking ligt ondanks alle ellende soms veel zoetheid, hè? Want er gaat zoetigheid uit van de sterke. Maar dat is de zaak zelf niet. Nee. De opwekking verklaart de trekking en niet andersom. Hè. Het gaat niet om de trekking, hoe noodzakelijk die ook mogen zijn. Want niemand zal tot mij komen, zegt Christus, tenzij hij door de Vader getrokken wordt. Maar het gaat niet om de trekking. Het gaat om de opwekking. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Als de wegen vastlopen, als alles in de dood uitloopt, waar alle hoop mijn gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Hè? Dus de wedergeboorte ligt verklaard in het laatste zinnetje van Johannes 6 vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dan komt het, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus wedergeboorte is opgewekt worden uit het zondegraf om goden te leven en die opgewekt zijn in Christus, die zullen ook ten laatste dagen uit het graf opgewekt worden om altijd bij de Here te zijn. Dan zullen hun dode lichamen onsterfelijkheid aandoen en met zielenlichaam zullen verenigd worden en dan zullen ze altijd bij de Here zijn. En dat betreft dus de pelgrims die op de smalle weg des levens reizen naar de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. De zalig worden geliefde, dat is geen misschientje. Maar de ware godsdienst heeft niets van doen met het gearriveerde christendom dat altijd bekeerd is in eigen oog. Maar je bent pas gearriveerd als je in de hemel bent, hè? Want God is alles en in allen. Er bestaat hier geen gearriveerd christendom. Nou. Ja, die zijn er wel, in eigen oog. Maar Gods volk is nooit gearriveerd. Nee. Nee. Ze weten wel hun bestemming. Ja, die zijn van Gods wegen geopenbaard. Ja, en hun wandel mag wel eens in de hemel zijn. Ja. Maar dan roepen ze uit, wanneer komt die dag? Ja. Wanneer komt die dag? Dat ik eeuwig bij God mag wezen en zien zijn aangezicht geprezen. Gods volk is in hoop zalig. Dat is geen misschien, dat is geen hopie, zoals wij dat uitdrukken. Nee. De hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar aan deze zijde van het graf is het wel een aangevochten deel. Dat zien we bij de emmersgangers en bij al de Bijbelheiligen. Aanvechting, dat is een kenmerk van het ware leven. En dat kan zeer diep gaan. Tante Lena die zei altijd, banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. En dan bedoelde ze dat geestelijk, kan ook letterlijk. Gods volk kan ook letterlijk in de gevangenis verkeren. Dat zien we bij Paulus en Silas. En ook bij, meen we, in tijden van vervolgingen. Maar zij bedoelden het dan meer geestelijk. Banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. En dat moet je goed verstaan natuurlijk, dat is niet buiten Christus om, geen zins. Juist niet. Want er hangt Gods volk, hangt er zelf geen gewicht aan, ben je wijzer. Die eer die komt alleen God toe. En die eer die komt alleen Christus toe, want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Ook zijn volk niet. Ja. En men zegt wel eens dat de ene dieper door moet dan de andere, maar ziende op Christus in zijn vernedering, in zijn lijden en sterven, blijft Gods volk maar wat aan de oppervlakte steken. Ja, ik weet niet of je het verstaat. Die emmersgangers die liepen maar wat aan de oppervlakte. Ja. Een echt kind van God is zo licht als hop in eigen oog. En verheerlijkt zijn ellende niet. Maar je hebt van die mensen die met hun ellende te koop lopen. Ja, en ermee naar een dominee lopen. Maar mensen, Gods arme volk kan dat niet. Al zouden ze erover praten over hun ellende, dan moeten ze direct de huichelaar inleven. En daarom is Gods volk zo vaak eenzaam. Want als de hemel van koper is, en dan kunnen ze hun ellende nergens kwijt. En God is een God die zich verborgen houdt. Voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, zegt de Jesaja, de God Israëls. Maar geliefde, hoe donker ooit Gods weg zal wezen, niets en niemand zal Gods volk kunnen scheiden van de liefde van Christus. Ook al voel je die liefde niet, de liefde zit niet in het gevoel hoor. Dat moet ik ook zeggen. Liefde is nooit zonder gevoel. Nee. Maar het zit hem niet in het gevoel hoor. Want gevoel kan verschrikkelijk bedriegelijk zijn, maar de liefde is niet bedriegelijk. Als een kind, als je vader en moeder lief heeft, dan voel je toch niet altijd de liefde, maar dan is het dan je vader en moeder niet meer. Nee, toch zeker. Dus de liefde, die denkt geen kwaad. De liefde, dat is een vrucht des geestes. Ja, daar heb je het, dat is een vrucht des geestes. Dat is geen vrucht van onzaken hoor. Nee. Tegenwoordig heb je allemaal van die valse liefde. Allemaal valse verdraagzaamheid. Want daar heb ik niks van hebben. Want de liefde heeft de waarheid lief. De waarheid, het geloof staat boven de liefde. Aan deze zijde van het graf. Maar de liefde is duurzaam, want de liefde vergaat nimmer meer. Het geloof zal ophouden te bestaan. Want geloof gaat straks over in aanschouwen, maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Is dat geen goddelijke troost, volk des Heren? Uw zonde, uw afmakingen en uw dwaalzieke hart zullen u nooit kunnen scheiden van de liefde van Christus. Ja, want Gods jaren zullen niet veranderen. Hij is onveranderlijk. Christus is gisteren en heden dezelfde als die eenmaal de liefde je hart hebt uitgestort op grond van de vrijspraak, op grond van de verdiensten van Christus. Als de Heilige Geest de liefde in je hart uitgestort heeft, zal die liefde van Christus, die zal die nooit meer kunnen scheiden van, door iets. Nou, en dat mogen Gods kinderen wel eens geloven. Als Christus zich opnieuw aan hun komt te openbaren, en als zij komt, dan brengt hij alles mee. Ja, en dan? Dan moet je je dankbaarheid tonen, kwaakt men vanaf vele kansels. Moet dat dan niet? Nee, dat moet helemaal niet. Want Gods volk heeft alles in Christus, ook de dankbaarheid. En niet alleen door toerekening, maar ook omdat de Geest in ons woont, die ons leidt en regeert en in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En het gebed, dat is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Niet het gebed van de fariseeën, niet het gebed van de rijke jongeling. Nee, dat is de voorbeden van Christus. Als dat in je hart afgedrukt wordt en als de Heilige Geest in je ziel gaat bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Kijk, de Heilige Geest, die bidt de kerk voor. En Christus bidt voor ons.
Ja, wie verstaat, verstaat het. En als je nog onder de wet verkeert, dan is alles plicht en gebod wat de klok slaat. Maar Gods volk is aan het einde van de wet gekomen. En hebben Christus niet alleen voor hun verlossing leren kennen. Hè, maar hij is hun enige troost, beide in leven en sterven. Daar hoort ook de dankbaarheid bij. Hoor. Dankbaarheid is troost. Dat is het enige troost. Christus is mijn dankbaarheid. Ja, we zullen er eerst van zingen. En wel van de 93ste psalm, en daarvan de verzen 1 en 4. Psalm 93, vers 1 en 4. He, de Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, God met heerlijkheid. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat hij ooit beloofd heeft, al wat hij ooit beloofd had aan u persoonlijk, zal bestaan. He, de heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in. Tot sieraad en tot ere wat er verder volgt uit de... Versen 1 en 4 van Psalm 93. Gezonde leer van vrije genade. Hè? Dat is een leer waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt en de mens op het diepst wordt vernederd. De mens is uit het stof geformeerd en hij zal het tot het stof wederkeren. En als we Christus toebehoren, dan zijn we met hem gestorven, dan zullen we ook met hem leven. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat is geen leven van regels en hekken, geliefde. Maar een leven in de vrijheid, als een gevangene van Christus. En gebonden aan de leer van Christus. Tegenwoordig hebben ze, dat is die valse oecumenen, die zijn zo genaamd, verenigd in Christus als broeders en zusters, hè, maar los van de leer van Christus. Dat is de grootste ketterij in onze dagen. En er is een nieuwe... Die hebben, velen houden er ook een nieuwe reformatorische heilsformule op na, hè, tenminste, dan moet het verdol gaan, die luidt wet, evangelie, wet. Ja. Wet, evangelie, wet. En na de verlossing treedt volgens deze formule de wet naar voren als regel der dankbaarheid. Nou, geliefde, dat is een valse leer. Maar Gods woord leert ons de enige orde van wet en evangelie. En het evangelie, die beheerst ook het leven der dankbaarheid, niet de wet. Gods volk is aan de wet gestorven en leeft goden omdat zij onder de genade zijn. Genade is niet een soort ingestort vermogen waarmee de mens zijn dankbaarheid moet uitwerken. Nee, geliefde, dat is rooms. Genade leert juist het tegenovergestelde. Namelijk om aan de genade genoeg te hebben. Niet voor een deel, niet alleen voor onze verlossing, maar ook voor het leven der dankbaarheid. Het vlees doet niet meer mee, want al wat werken is vlees en vlees is verrotvlees. Kan God niet behagen. Vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Paulus schrijft op al dat vrome vlees de dood in Romeinen 6 en 7. En dat betreft de gehele mens, hè, zoals zij vlees is. Hè, verkocht onder de zonde. Dus Paulus schrijft op Paulus de dood. Hè, want Paulus was vleeselijk verkocht onder de zonde, evenwel levend in Christus Jezus. In Christus had hij alles en buiten hem niks. En als je weet dat je vleeselijk bent en door onderzuchten moet, dan laat je het wel om de wet van Mozes te laten dansen om zo je dankbaarheid te bewijzen. Dat is een aanslag op Christus. Gods volk doet niet aan poppenkast. Want ze zijn gestorven. En hun leven is in Christus verborgen bij God. God zit met eerbied gesproken niet om onze dankbaarheid te verlegen. Want Christus is niet alleen een biddende hoge priester, maar ook een dankende hoge priester. Voor zijn volk. En als God zich in mijn verlorenheid openbaart, als een God die in Christus het totale werk der zalig op zich genomen heeft, dan blijft er een lijdelijk mens over met een gebroken hart, die het uitweent vanwege de zaligmakende dankbaarheid van Christus in de uitlatingen des harten. Ja, Gods volk zit erbij en kijkt ernaar. Als God het werk doet, dan weet u waarom Gods volk weinig echte vrienden heeft. Weet je waarom? He, omdat ze alleen van vrije genade leven en daarvan spreken. He, soms dag bij dag. Ook al hebben ze iedereen tegen. Ja. Als hij louter en alleen uit genade leven mag, krijg je iedereen tegen. Ja. Er zijn vele verleiders in onze dagen die Christus wel op de lippen hebben, maar hem nog nooit als het brood des levens gegeten hebben. Hè? Want dan zouden ze hem uitspoelen. Want het lammetje tijdens het paasfeest moet met bittere kruiden en met kruiden en bittere saus gegeten worden. Hè? En dat is een ergernis voor het vrome vlees. Want Christus is een rots der ergernis voor al degenen die niet aan de wet gestorven zijn. En toch heimelijk aanspraak op hem maken. Er zijn ook nog mensen eerlijk onbekeerd, ja. Want die maken geen aanspraak op Christus. Die vrouw die ik gisteren sprak, die maakte geen aanspraak. Ze zei het wel een beetje makkelijk, ik ben nog onbekeerd en ik ben een goddeloos, ik ben een zondaar. Maar ze maakte geen aanspraak op Christus. Maar degenen die onder de wet zijn en een aanspraak op Christus maken, dat zijn de meest vijandige mensen. Ja, de ware pelgrims kun je hieraan herkennen, hè, dat ze bij tijden doodmoe zijn van dat lijk dat Adam heet. En dat maakt hen ook zo eenzaam, hè, want als het vlees de toon aan geeft, dan hebben ze geen leven. En de ware pelgrims kunnen dan ook niet leven met belijders die in het vrome vlees roemen in plaats van Christus. Ze hebben dan Christus wel op de lippen, hè, maar daarmee zetten ze hun vlees. He, proberen ze hun vlees te vervromen in plaats van Christus de eer te geven in leer en leven. He, de ware pelgrims lopen dikwijls in de zondemodder van hun bestaan, zodat het vlees een last wordt, he, maar Christus des te meer hun lust. En de zulke hebben het afgeleerd om het vlees op te poetsen, want het vlees wordt nooit bekeerd. Het vlees, hoe vroom zich het ook voordoet, het vlees onderwerp zich der wet Gods niet en het kan ook niet.
Ja, en als u zich ergert aan deze taal, geliefde, ja, dan moet u ook de Bijbel maar verscheuren, want dan bent u familie van de rijke jongeling, die zich wel neonomiaans vroom aanstelde, hè, maar bedroefd heen ging, toen het puntje waar het altijd om gaat, toen door Christus op de i gezet werd, hè, toen ging de rijke jongeling weigerde om als een groot beest achter Christus aan te gaan, hè, want dan moest hij al zijn vroomheid prijsgeven. Nee, een groot beest was hij niet. En voor een dode hond voelde hij zich te goed. En daar zit het nou altijd op vast. We zijn te goed om verloren te gaan en te best om gerechtvaardigd te worden. En als iemand zich uitgeeft voor een christen, dan moet je eerst zijn beest en zijn personeel maar de schade slaan. Want dat spreekt dikwijls op boekdelen. De rechtvaardige kent het leven van zijn beest, hoor. Ja. En ik weet zeker dat Asaf en het Mefibozet-volk zeer goed voor hun beesten zijn. En hun personeel er niet werelds bij laten lopen. Ja, zelf voor in de kerk zitten en je personeel en je naasten als een hond behandelen en ongewaarschuwd verloren laten gaan. Ja, dat is nou het eigenlijke werk van hypocrieten. En er is nog een ding, geliefde, waaraan je de ware pelgrims kan herkennen, namelijk dat ze erkennen dat ze enkel vlees zijn. Enkel vlees! Kijk, huichelaars hebben goede en kwade dingen, maar Gods arme volk heeft enkel kwaad. En daarom zuchten ze dikwijls in het verborgen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar kijk, er zulke die delen in de verzoening. En ze kunnen enkel kwaad bedrijven en goede werken hebben ze niet. Tenminste, ze zien ze niet. En daarom zijn ze ook zo eenzaam, hè? Al die vruchtbare beleiders in onze dagen, nou, die kunnen samen nog wel wat werk verzetten. En dan moet je de zendingskrantjes geloven. Oh, mensen. Allemaal structuren. Ja. Maar Gods volk, Gods arme volk, blijft een ellendig volk in haarzelf, hè? Betrouwende op de naam des Heren. En God tilt zijn volk wel eens boven het stof uit. Want de Heer is geen land van uiterste duisternis. En als de Heer nabij is, dan hebben ze allemaal wel eens de neiging om te gaan preken. Maar de ware Sionieten worden niet jaloers op al die ja-zeggers in onze dagen. Die in de rij staan om dominee te worden. Nou. Als het nou echt is in je leven, dan doe je er alles aan om eruit te blijven. Ben je net als Jona. Dan komt wel eens van God zijn. En weet u wat het wonderlijkste is, geliefde? God neemt alleen nee-zeggers in zijn dienst. Ja. En de ja-zeggers wijden zichzelf. En Gods volk is dus doorgaans niet van het gemakkelijkste soort. Maar wel gewillig op de dag voor zijn heerkracht. Ja, gewillig gemaakt, hè? Dat kun je zo aan herkennen. Jona was niet gewillig om naar Nineveh te gaan. Maar tenslotte is hij er gekomen omdat het Gods eigen weg en werk was. Hè? Ja. We hebben een chronisch tekort aan onwillige dominees. Want anders zou de Noordzee vol liggen met predikanten en de stranden leeg zijn vanwege de Jonenprediking. Die Nineveh in zak en as veranderde. Maar de Heere zal al die huichelaars ontmaskeren en de kerktorens doen beven. En in de uren van de verzoeking heeft God Lot uit Sodom gehaald. En als er nou velen zijn die met een vroom gezicht in het sodomitische PKN kunnen blijven, is dat een bewijs dat men de genade van Lot ten enenmale mist. Want God haalde Lot eruit. God verlost zijn volk in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Want hij is ons ten schild in strijdperk van het leven. En al wat hij vroeg zal juichen tot zijn Heer. Zijn heerschappij verduurt de eeuwigheid. En smalle weg, pelgrims, de reis is verder en de rust is elders. Hè? Nog een verdrukking van 10 dagen en dan is alles voorbij. Nee, dan begint het pas. Hè? Maar blij vooruitzicht dat men streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Heren, we hebben een ogenblik de onveranderlijkheid van u overdacht. Het is niet te overdenken. Het is alleen maar te aanbidden. Gij zijt onveranderlijk. Wij zijn veranderlijk. Maar Heer, als gij ons genade geeft in uw lieve Zoon, dan zijn we onsterfelijk. Onsterfelijk is onze ziel van nature. Maar dan zullen we ook onsterfelijk zijn in de eeuwigheid met een verheerlijkt lichaam, ziel en lichaam beide. En Heer, dat we in al de chaos die in deze wereld plaatsgrijpt, dat we een schuilplaats bij U zouden mogen ontvangen. Alleen bij U is genezing altijd geweest. Bij U is vergeving altijd geweest. Dies vrocht Gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. O Heere, Uw gedachten zullen nooit ophouden. Ze zijn zoveel malen hoger als de onze. Mochten we ons dan werpen, Heere, op Uw barmhartigheid die geen einde hebben. Als een goddeloze en als een verloren zondaar. Want Heere, Gij breidt Uw kerk nog steeds uit. Tot op de dag van vandaag gaat Gij er nog mee door. En mochten we er een voorwerp van zijn, en als we er een voorwerp van gemaakt zijn, mochten we dan als slijk in Uw handen gebruikt worden om dat evangelie van vrije genade te verkondigen tot aan het einde der aarde. Want Gij zijt het zo eeuwig waard. Ook al zouden er geen mensen meer bekeerd worden, Gij zijt het zo eeuwig waard dat Uw naam verheerlijkt wordt, Uw lof vertelt, tot het einde der aarde. Maar Heere, Gij hebt ook beloofd dat Gij dat woord van U, dat gepredikte woord, niet ledig zal doen wederkeren. En ze zullen komen, door goddelijk licht geleid, en mocht het ook deze morgen gebeurd zijn, onder de dwaasheid van de prediking, Heere, want als we die prediking gaan analyseren, dan blijft er ook niks meer van over. Maar Uw woord, ofschoon ik alles mis, dat zal blijven tot in der eeuwigheid. Uw woord zal geen duimbreed wijken. Maar blijven staan, Heere, zoals Gij staat en staande blijft door de eeuwen heen, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. En Heere, er is in U geen schaduw, nog omkering. En zo hebt Gij ook Uw Zoon gesteld, als gisteren en heden dezelfde. En die het verzondigd hebben, die worden keer op keer, worden ze geopenbaard dat Christus dezelfde is. O Heere, want we kunnen het niks anders als verzondigen. Maar Gij zijt staande gebleven, o Heere Jezus Christus. Toen Gij door de duivel verzocht werd, zijt Gij staande gebleven. Waar wij gevallen zijn, zijt Gij staande gebleven. Al mochten we ons dan in U geborgen weten voor tijd en eeuwigheid beide, anders komen we dit jaar niet door. En mochten we op deze nieuwjaarsdag ons in U verblijden, ons in U verheugen en van Uw grote werken vertellen. We bidden het U om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot uit de 145e psalm en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 145. De verse 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. De verse 4 en 5 van Psalm 145. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.